Daarna openen wij Gods heilig woord en we doen dat vanmiddag in het evangelie naar de beschrijving van Johannes. En we lezen uit hoofdstuk 20 de versen 24 tot en met 31. Dus de schriftlezing is Johannes 20 vanaf vers 24 tot en met vers 31.
Johannes 20 vanaf vers 24 tot en met 31. Bij mij staat er boven Jezus en Thomas. En Thomas, een van de twaalven, gezegd Didymus, was met hen niet toen Jezus daar kwam. De andere discipel dan zeide tot hem, wij hebben de Heere gezien. Doch hij zeide tot hen, indien ik in zijn handen niet zie de teken der nagelen, en mijn vingers steek in het teken der nagelen, en steek mijn hand in zijn zijde, ik zal geenszins geloven. En na 8 dagen waren zijn discipelen wederom binnen, en Thomas met hen. En Jezus kwam als de deuren gesloten waren en stond in het midden en zeiden, vrede zij u lieden. Daarna zeide hij tot Thomas, breng uw vinger hier en zie mijn handen en breng uw hand en steek ze in mijn zijde en zijt niet ongelovig, maar gelovig. En Thomas antwoordde en zeide tot hem, mijn Heere en mijn God. Jezus zeide tot hem, opdat gij mij gezien hebt, Thomas, zo heb gij geloofd. Zalig zijn zij die niet zullen gezien hebben en nochtans zullen geloofd hebben. Jezus dan heeft nog vele andere tekenen in de tegenwoordigheid zijn discipelen gedaan die niet zijn geschreven in dit boek. Maar deze zijn geschreven opdat gij gelooft dat Jezus is de Christus, de Zoon van God, en opdat gij lovende het leven hebt in zijn naam.
De tekst voor de prediking is genomen uit het voorgelezen gedeelte uit Johannes 20... En dan met name de versen 27 en 28 als uitgangspunt voor de prediking. Daarna zeide hij tot Thomas, breng uw vinger hier en zie mijn handen. En breng uw hand en steek ze in mijn zijde. En zijt niet ongelovig, maar gelovig. En Thomas antwoordde en zeide tot hem, mijn Heere en mijn God. Als we aan Thomas denken, gemeente, die we vanmiddag in deze geschiedenis ontmoeten, dan is zelfs zijn naam buiten de kerk ook bekend geraakt. Een van de uitdrukkingen in onze Nederlandse taal is een ongelovige Thomas zeg. En het is natuurlijk wel heel duidelijk dat dat teruggaat ook op deze geschiedenis die we vanmiddag beluisteren hier in Johannes 20, waar de Heere Jezus ook heel nadrukkelijk tegen deze Thomas zegt, wees niet ongelovig, maar gelovig. Een ongelovige Thomas. Maar dat is wel de halve waarheid gemeen. Want als ik gelijk maar kijk naar het slot van de tekst van vanmiddag. En daar zou ik eigenlijk even mee willen beginnen al. Dat juist deze Thomas tot deze heerlijke belijdenis komt. Mijn Heere en mijn God. Dan is deze Thomas niet alleen maar een ongelovige Thomas. Maar dan wordt deze Thomas door de genade van God een belijder van de Heere Jezus Christus. Een apostel van de Heere Jezus Christus. Die misschien wel de andere discipelen op dat moment wat vooruit is als hij als eerste belijdt. Mijn Heere en mijn God. Nou daar willen we vanmiddag samen naar gaan luisteren. In deze bijzondere dienst onder het thema voor de prediking. Pasen voor Thomas. Letten we allereerst op het ongeloof bij Thomas. In de tweede plaats op de verschijning aan Thomas. En in de derde plaats op de belijdenis van Thomas. Dus Pasen voor Thomas. Het ongeloof bij Thomas. De verschijning aan Thomas. En de belijdenis van Thomas. Wie had dat kunnen denken, gemeente, dat deze Thomas als eerste van de apostelen, van de discipelen, deze heerlijke en machtige belijdenis aflegt, hier in de tekst van vanmiddag. Mijn Heere en mijn God. Dat zou je toch niet verwachten als je dit hoofdstuk leest, dat op die avond van de eerste paasdag de Heere Jezus in de kring van zijn discipelen komt en dan schrijft Johannes er heel nadrukkelijk bij. Deze Thomas was daarbij niet aanwezig. En de andere discipelen, die daar bij elkaar waren. En de opgestane kwam in hun midden met die vredegroet. Wat waren de discipelen verblijd geweest toen ze de Heere zagen. Dat wonder dat ze hem mochten zien na zijn opstanding. Dat hij de levende is. Nee, Thomas was er niet bij geweest. Waarom niet? Nou, we kunnen er naar gissen wat de oorzaak daarvan precies geweest is, gemeente. Maar het lijkt erop dat deze Thomas zich wat heeft teruggetrokken na het sterven van de Heere Jezus aan het kruis van Golgotha. En dat hij in een diep verdriet in zichzelf wat teruggetrokken is. Immers, de een is de ander niet in het verwerken van verdriet. De een die zoekt anderen op om samen met een ander daarover te spreken. En weer een ander die trekt zich meer terug in de eenzaamheid om het verdriet in zijn eigen hart te verwerken. Dat Thomas er niet bij is op die eerste paasdag 's avonds, dat is niet omdat Thomas niet aan de Heer Jezus verbonden was, zo sterk aan de Heer Jezus verbonden was als de andere discipelen. Het staat niet afzonderlijk beschreven in het evangelie hoe Thomas door de Heer Jezus geroepen is tot discipel. Maar het is duidelijk dat de Heer Jezus Thomas geroepen heeft om een discipel en om een apostel te zijn. En dat het woord van de Heer Jezus in zijn volle kracht tot het hart van deze Thomas gekomen is. De Heer Jezus is met Thomas ook een eigen weg gegaan. Zoals hij dat deed bij elk van de discipelen. Elk werden ze weer op een eigen manier geroepen. Zo gaat dat in de kerk van de Heere Jezus Christus. De Heere gaat met een ieder zijn eigen weg. Maar één ding is duidelijk, ook bij deze Thomas. Hij is een discipel van de Heere Jezus. En hij is een toegewijde volgeling van de Heere Jezus. Want het is juist de evangelist Johannes die ons met name wijst twee keer op woorden van Thomas. De andere evangeliën, daarin kom je Thomas wel tegen, alleen maar zou je kunnen zeggen als de discipelen met name worden genoemd, allemaal. Maar in het Johannes-evangelie, daar vinden we een paar keer woorden van Thomas waaruit blijkt dat hij niks liever wil dan de Heere Jezus volgen. En de Heere Jezus achterna gaan. De eerste keer is toen Lazarus gestorven is. En toen Jezus met zijn discipelen terug zou gaan naar Bethanië. En de andere discipelen die waren nogal bang om terug te gaan met Jezus. Want ze zeiden, ze hebben u geprobeerd daar te stenigen. Maar dan keert Thomas zich om tegen zijn medebroeders. En dan zegt hij tegen hen, laten wij maar met Jezus meegaan, opdat we met hem sterven. Met andere woorden, er is voor Thomas maar één weg. En dat is de weg achter Jezus aan. En nog maar een paar dagen geleden. Daar in de paaszaal in Jeruzalem, waar de Heere Jezus gesproken heeft over zijn naderend afscheid. En de Heere Jezus zegt, waar ik heen ga, dat weet gij, en de weg weet gij. Dan zegt Thomas, Heere, hoe kunnen wij de weg weten? Wij weten de weg niet. En je proeft in die woorden het verlangen van deze Thomas. Heere, wij willen u volgen, waar u ook heen gaat, wat die weg ook is. En dan laat Jezus zien dat hij zelf de weg, de waarheid en het leven is. En het is juist de evangelist Johannes die onze aandacht vestigt al eerder in zijn evangelie op deze Thomas. En hij doet het hier in het slot van zijn evangelie opnieuw om te laten zien hoe de Heere Jezus zijn werk en zijn naam ook in het leven van deze discipel verheerlijkt die tot die machtige belijdenis komt. Mijn Heere en mijn God. Een belijdenis die het fundament van de apostelen is voor de kerk van de Heere Jezus Christus. De kerk van alle tijden en van alle plaatsen. Kijk, maar zover is het nog niet. Want voordat Thomas zover komt om te belijden, mijn Heere en mijn God, gaat er wel het een en ander vooraf. Ik zei al eens, op die zondagavond niet aanwezig geweest daar in de kring van de discipelen. En toen heeft hij natuurlijk een verslag gehad van zijn medebroeders. En toen hebben zij in geuren en kleuren verteld hoe heerlijk het was dat de opgestaande zich weer openbaarde in het midden van zijn discipelen. En ze zeggen, wij hebben de Here gezien. En Thomas? Ja, je zou misschien verwachten dat zijn gezicht opklaart. En dat hij zou zeggen, is het echt waar? Hebben jullie de Here gezien? Maar niks van dat alles. Thomas blijft even in droef, even verdrietig als die al was. Hij zegt, ik geloof het niet. En dat is niet omdat hij het niet geloven wil. Want als je het mij vraagt, als je diep in dat hart van Thomas kijkt, dan zou hij niks liever willen dat de Heere Jezus was opgestaan. Maar Thomas die heeft gezien dat Jezus gestorven is aan het kruis, dat hij in het graf gelegd is. Dat is voor Thomas de werkelijkheid. En verder komt Thomas niet. En daarom zegt hij het ook heel scherp. Als ik in zijn handen niet zie het teken van de nagels, en als ik mijn vinger niet steek in het teken van de nagels en steek mijn hand in zijn zijde, ik zal geenszins geloven. Thomas die zegt, ik kan alleen maar geloven als ik hem voor hem zie en dat niet alleen. Als ik het teken van het kruis in zijn lichaam zie en als ik mijn vinger leg in de tekenen van de nagels. Zijn hand in zijn zij leg. Anders zal ik nooit geloven. Zo sterk staat het er in de grondtekst, gemeente. Ik zal het nooit geloven. En Thomas die heeft gedacht, mijn medebroeders die kunnen zeggen wat ze willen. Dat ze de Here gezien hebben en dat ze de Here ontmoet hebben. Maar ik zal het nooit geloven. Er zit natuurlijk een diepe worsteling achter. In het hart van deze Thomas. Sommigen die hebben gezegd dat zijn andere naam, Didymus, eigenlijk laat zien dat hij toch eigenlijk een wat twijfelachtig, pessimistisch figuur is. Didymus, dat betekent dat hij er één is van een tweeling. Dat hij dus ook nog een tweelingbroer heeft. Maar sommigen verklaren ook dat dat iemand is die een beetje hinkt op twee gedachten. De ene keer dit en de andere keer dat. En weer anderen die zeggen, deze Thomas, dat is een beetje een pessimist geweest. Dat is iemand geweest die altijd, ook al schijnt de zon prachtig buiten, altijd nog weer kijkt naar die wolk die er aan de hemel is. Met andere woorden, hij bekijkt het altijd weer van de sombere kant en van de donkere kant. Och, het zou allemaal best kunnen, gemeente. Lees het in ieder geval niet in de Bijbel, hier zo direct. Het karakter van een mens speelt ook in het geestelijke leven een rol mee. Maar het is vooral de geestelijke strijd die we in het hart van deze Thomas zien. De strijd tussen het geloof en het ongeloof. Dat er allebei is in het hart van deze volgeling van de Heer Jezus. En dat hardnekkige ongeloof dat er in zijn hart is, dat voert op dit moment de boventoon. En zo is het voor Thomas nog lang geen Pasen, terwijl de andere discipelen al zo verheugd zijn dat ze de Here hebben gezien. Bij Thomas is er deze geestelijke strijd die zegt, als ik het niet zie met mijn ogen, als ik het niet voel met mijn handen, dan zal ik het nooit geloven. En dan moet u maar weer even bedenken, gemeente, en dan wijs ik al maar weer even naar het slot van de tekst, dat het juist deze Thomas is die straks gaat belijden, mijn Here en mijn God. Dat kan dus. Dat een mens, ook een kind van God, zo diep is weggezonken in het ongeloof, dat je het misschien haast voor onmogelijk houdt, dat hij er ooit weer uitkomt. Dat ongeloof. Ja, dat is er van nature in ons aller hart, zegt de Bijbel. Ongeloof. En misschien zitten er vanmiddag hier wel mensen in de kerk die, als ze heel eerlijk moeten zijn, dat ook nog van zichzelf moeten erkennen uiteindelijk. Bij alles wat ze van de Heer Jezus weten en bij alles wat ze horen. Uiteindelijk is er geen band met de Heer Jezus zoals er bij deze Thomas in ieder geval wel was. En misschien denk je vanmiddag ook wel, nou ja, ik ben vanmiddag hier in de kerk gekomen omdat er een is die belijdenis doet en natuurlijk ga je er dan naartoe. Het zijn ook wel op zich mooie diensten, maar uiteindelijk zegt het me allemaal zelf niet veel. En je houdt het ook niet voor mogelijk dat je ooit zelf zo ver kunt komen dat je hier vooraan in de kerk belijdenis zou kunnen doen. Maar dan zou ik vanmiddag toch even wat willen zeggen. Juist de geschiedenis van Thomas laat ons zien dat hoe een mens ook verstrikt zit in het ongeloof, dat God de Heilige Geest bij machte is om dat ongeloof te verbreken en dat ongeloof te veranderen in het echte geloof in de Heer Jezus Christus. En dan hebben we het hier over Thomas. Dan hebben we het hier over iemand die de Heer Jezus lief had en de Heer Jezus kende. Ja, ook zo'n mens kan diep in de duisternis terechtkomen. Dat de duivel je gaat aanvechten. Kijk, het staat natuurlijk wel in de Bijbel dat de Heer Jezus is opgestaan. Maar zou het echt waar zijn? Zou dat echt gebeurd zijn? En als de Bijbel zegt dat de Heer Jezus de dood heeft overwonnen, wat zie ik er dan van in deze wereld waar de macht van de dood zo sterk is, waar mensen soms bij tientallen ineens in een oorlog zo afgeslacht worden, zoals in Oekraïne bijvoorbeeld en in andere delen van deze wereld, in Nigeria, waarvoor al de christenen vervolgd worden, gemarteld worden en gedood worden. Is hij dan echt opgestaan uit de doden? Of je hebt misschien korter of langer geleden gestaan bij een geopend graf van iemand die je zo lief en zo dierbaar was en het ging door je heen. Zou het nou echt waar zijn dat de dood is overwonnen en dat de dood uiteindelijk het niet voor het zeggen heeft hier op aarde? We kunnen net als Thomas gemeen. Zo door wat we zien, door wat we ervaren en door wat we gevoelen, meegenomen worden in de duisternis, dat het lijkt alsof er geen hoop meer is. Misschien zegt er vanmiddag ook nog wel iemand in de kerk, dominee, dat de Heer Jezus werkelijk is opgestaan uit de doden. Dat staat voor mij wel als een paal boven water, want ik geloof dat wat de Bijbel daarover zegt, dat dat volkomen voor de volle 100% waar is. Maar waar ik nou zo mee worstel en wat voor mij nou zo'n vraag is, dat is die nou ook voor mij opgestaan. En hoe kan ik dat nou zeker weten? En als ik dan naar mijn eigen leven kijk, dan zie ik zo weinig van dat nieuwe leven dat uit God is. En dan denk ik bij mezelf, ken ik wel de kracht van de opstanding van de Heer Jezus Christus. En als ik dan in de schriften lees over de vrucht van de geest in het leven van de gelovigen, en ik kijk naar mijn eigen hart en ik kijk naar mijn eigen leven, dan vind ik zo vaak het tegenovergestelde daarvan. En dan moet ik belijden, Heere, wie ben ik eigenlijk voor u? Ik kan voor u helemaal niet bestaan. En misschien zitten er vanmiddag ook nog wel mensen in de kerk die in dat opzicht net als Thomas zijn, die zeggen, er moet toch wel eerst wat gebeuren in mijn leven, wil ik gaan geloven. En je gaat je eigen voorwaarden stellen. En je gaat misschien wel de Heere de weg voorschrijven, hoe hij je bekeren moet en hoe hij je veranderen moet. Dat je ook zegt, net als Thomas, ik wil het eerst zien en dan zal ik het geloven. Ik wil het eerst ervaren, dan pas kan ik zeggen dat ik het zeker weet. eerst Christus in mij, voordat ik kan geloven dat Christus voor mij gestorven is. Ziet u, gemeente, dat deze Thomas niet zo'n hele vreemde figuur is, ook in het midden van de gemeente, ook van vandaag. We zijn zo vaak geneigd om uit te gaan van wat we zien en van wat we ervaren, in plaats van dat we ons echt richten op wat de Heere gezegd heeft in zijn eigen woord. En Thomas die liet zich ook niet overtuigen door zijn eigen broeders. Die zeiden tegen Thomas: Thomas, wij hebben de Heere gezien. Thomas die heeft bij zichzelf gedacht, ze kunnen makkelijk praten. Maar het gaat zomaar niet. Ik kan het niet geloven. Zitten ze er vanmiddag hier? En als je nou vanmiddag belijdenis doet hier in de kerk vooraan, jonge mensen. Herken je het misschien? Dat je zegt, voordat ik tot het punt kwam om te zeggen, ik kan belijdenis doen en ik wil belijdenis doen. Dan herken ik me zo in die Thomas. Dat het zo lastig is om te geloven. En dat ik bij mezelf eigenlijk ontdek dat het onmogelijk is om zelf te geloven. Want het geloof dat is uiteindelijk ook nog een gave van God, waar we zelf niet de beschikking over hebben. En als je dan toch vanmiddag hier staat, mag het dan zo zijn dat je bent gaan ontdekken. Dat deze Thomas is gaan ontdekken dat de Heere jezelf tot dat echte geloof moet brengen. En dat de Heere dat ook doet in het leven van zulke mensen als van Thomas. Als je nou vanmiddag je belijdenis doet, dan zeg je vanmiddag niet dat je het zelf al kunt en dat je het zelf hebt gedaan. Als je oprecht belijdenis doet met heel je hart voor de levende God, dan is er maar één naar wie je vanmiddag verwijst. En dat is die opgestane Christus die mensen tot het geloof brengt. En weet je wat dan zo'n mooie trek is in deze geschiedenis vanmiddag? Thomas die heeft één fout gemaakt. Op de avond van die eerste paasdag was hij niet in het midden van de discipelenkring. Stel je voor dat hij er wel was geweest, dan had hij al een week eerder verlost uit zijn ongeloof. Dat is zo'n leerzame trek hier in deze geschiedenis gemeend. Je moet niet uit de kerk wegblijven. Je moet je niet afsluiten voor de gemeenschap van de kerk. Maar je moet daar zijn. Waar de Heere Jezus in het midden van zijn gemeente komt. De Heilige Geest werkt op de werkplaats. Dat is waar het woord verkondigd wordt. Dat is zijn werkplaats. De Heere Jezus die bindt zich bij voorkeur aan zijn dag. Dat zie je ook hier. 8 dagen later. Dan zijn ze weer bij elkaar. En dan is Thomas er ook, gemeente. En dan zie je dat hier zo'n geweldige aansporing is, jonge mensen ook, om de kerkdiensten trouw te bezoeken. Om in het geloof wat je mag belijden ook te kunnen volharden. En dat geestelijke voedsel van het woord ook elke keer weer te ontvangen. Kijk, want deze Thomas, hoe moet dat nou verder met hem? In zijn ongeloof, in zijn duisternis, in zijn vragen. Dat hij niet kan geloven. En dan zie je toch, gemeente, te midden van al dat ongeloof wat er in zijn hart is. Hij kan het niet laten om 8 dagen later in de kring van de discipelen te zijn, bij de anderen. En nog steeds staat hij op het standpunt. Ik zal nooit geloven, als ik niet zie en voel met mijn eigen handen, dat Jezus de gekruisigde is opgestaan. Hoe komt dat? Ook Calvijn die zegt het zo mooi, gemeente, dat is een verborgen teugel waarmee de Heere Thomas leidt. Dat is nou het werk van de Heilige Geest in het hart van een mens. Al kan hij dat misschien zelf op dat moment nog zo niet bekijken. Maar deze Thomas wordt geleid naar de samenkomst van de gemeente, van de discipelen. En dan gebeurt er precies hetzelfde als een week eerder. Achter die gesloten deuren, daar zitten de discipelen bij elkaar. En dan komt Jezus in hun midden met die vredegroet. En dan lees ik onze tekst, gemeente. En ik raak er maar niet over uitgedaagd. En ik raak er maar niet over uit verwonderd. Dan lees ik onze tekst. Als Jezus daar in het midden van zijn discipelen is en zegt: vrede, vrede zij u lieden. Daarna zei hij tot Thomas. Eerst kijkt hij bij wijze van spreken alle discipelen aan, vrede. En dan kijkt hij heel persoonlijk Thomas aan. En hij zegt tegen Thomas: Thomas, kom maar. Kom maar. Wat een wonder, gemeente. Dat deze Heere Jezus zo'n ongelovige Thomas niet allereerst bestraft. Dat hij niet allereerst met allerlei verwijten komt. Maar dat we hem hier zien oplichten. Als die grote en goede herder van zijn schapen. Die weet hoe hij elk van de zijnen moet leiden. Hij zegt niet allereerst tegen Thomas: Thomas, hoe kon je nou zo ongelovig zijn? En dat is je eigen schuld geweest. Je was er niet bij vorige week zondagavond. En later heb je de boodschap niet geloofd van deze broeders die hier ook zijn. Ik lees in de tekst, gemeente, dat deze Heere Jezus zo vol ontferming is over zo'n mens als Thomas in zijn ongeloof en in zijn duisternis. Dat hij zich naar Thomas toekeert en zegt: Thomas, kom. Wat zal er dan door Thomas zijn heen gegaan, gemeente? De Heer Jezus die zegt precies wat Thomas zelf al gezegd heeft. Kom maar, Thomas. Steek je vingers maar in de tekenen. Leg je hand maar in mijn zijde. Wat een vertroostende en bemoedigende verschijning van de opgestane Heere Jezus voor zo'n mens in de duisternis. Daar zie je, gemeente, dat tot geloof komen en weer opnieuw tot het geloof komen, laat ik het maar zo even zeggen, zoals bij Thomas, en verder komen op de weg van het geloof, dat dat altijd weer helemaal het werk is van deze Heere Jezus Christus, die de zijnen leidt. Hij komt om zichzelf te laten zien. Hij is de levende die van zijn kruisverdiensten gaat uitdelen, die vrede geeft op grond van zijn bloed. Jezus komt zelf tot hen. Kijk, en dan zijn de meningen er wel over verdeeld of Thomas inderdaad nog zijn vinger in die tekenen heeft gestoken en de hand op de zijde heeft gelegd, of dat hij dat niet meer gedaan heeft. Ik denk eigenlijk, als ik dit gedeelte goed lees, gemeente, dat dat voor Thomas helemaal niet meer nodig geweest is. Want de Heere Jezus die zegt later ook nog: Thomas, u hebt gezien. En hij zegt er niet bij: Thomas, u hebt mij aangeraakt en daarom hebt u geloofd. Nee, het was voor Thomas, denk ik, helemaal niet meer nodig. De Heere Jezus die in het leven van deze Thomas komt. En alles meebrengt wat hij nodig heeft, zodat hij kan geloven en zodat hij kan gaan belijden. En dan komt de Heer Jezus niet meer op deze manier, zoals bij Thomas, naar ons toe. De Heer Jezus die geeft dat ook zelf aan. De orde naar Pasen wordt een hele andere orde. Thomas, omdat u gezien hebt, daarom hebt u geloofd. Maar naar Pasen geldt: Zalig zijn zij die niet zullen gezien en nochtans zullen geloofd hebben. Kijk, dat is de boodschap van vanmiddag, gemeente. Zoveel eeuwen na de opstanding van de Heere Jezus. Ook in 2023. Christus komt tot ons in zijn woord. In de samenkomst van de gemeente. Om zichzelf bekend te maken. En zo mag ik hem u vanmiddag verkondigen. En zo mag ik hem u vanmiddag aanprijzen. Als die opgestane Christus, die zulke mensen als Thomas zelf tot het geloof brengt. Kijk, zo kom je tot geloof. En zo kom je opnieuw tot geloof. Zo kun je alleen maar volharden in het geloof. Kijk, en als je dan ook vandaag belijdenis doet, en je mag zeggen, de Heere is in mijn leven gekomen en hij heeft mij tot de Heere Jezus geleid, zodat ik mag belijden, mijn Heere en mijn God. Dan blijft er maar één naam over en dat is deze Jezus, die mij gezocht heeft en die mij gekocht heeft met zijn bloed. Want als, en dat zou Thomas toch ook gezegd kunnen hebben, als hij mij niet vastgehouden had, ik was omgekomen in dat ongeloof. Wat gaat een mens zich dan schamen, gemeente? Dat je zo vaak de Heere Jezus niet geloofd hebt op zijn eigen woord. Want Thomas had net als de andere discipelen toch kunnen weten dat Jezus gezegd had, de herder die zal geslagen worden en de schapen zullen verstrooid worden. Maar nadat ik zal opgestaan zijn, zal ik u voorgaan naar Galilea. Kijk, en dan vertelt Johannes ons hier hoe het Pasen geworden is voor deze Thomas. Als hij zo de Heere Jezus voor zich ziet staan, dan zegt hij, mijn Heere en mijn God. Wat een prachtige en een machtige belijdenis, gemeente. Wat klinkt hier veel in door. Het is eigenlijk te kort om dat vanmiddag nog dieper wat uit te werken. Maar hier hoor je de blijdschap en de verwondering en de verrukking en de hartstocht in van deze Thomas. Het vertrouwen, Heere, van mij, God van mij. Zo staat het er eigenlijk in de grondtekst. Er klinkt hier iets door van hoe is dat nou mogelijk. Mijn Heere en mijn God. En dan is die belijdenis van Thomas, gemeente, zo heel persoonlijk. Ik zei het al, in de grondtekst komt dat nog wat nadrukkelijker naar voren. Heere, van mij, God, van mij. Dat is het echte geloof, gemeente. Als het echte geloof de Heere Jezus ziet, dan strekt het zijn handen uit naar de Heere Jezus. En dan zegt, hij is van mij. Zoals dat zo prachtig beleden wordt in zondag 1 van onze Heidelbergse catechismus. Dat ik in leven en sterven niet meer van mijzelf, maar het eigendom van deze getrouwe zaligmaker ben. Ja, Thomas was ver weg. Hij zat er helemaal doorheen, om zo te zeggen. Maar als hij nu belijdt, dan is hij de andere discipelen, denk ik, vooruit gemeend. Want wat Thomas hier belijdt, en dat is ook de reden, denk ik, waarom de evangelist Johannes dat gaat gebruiken hier als afsluiting, eigenlijk al van zijn evangelie, wat hij aan het begin van zijn evangelie al heeft laten zien over de Heere Jezus, het vlees geworden woord. In de beginnen was het woord en het woord was bij God en het woord was God. En hier eindigt hij zijn evangelie met die machtige belijdenis uit de mond van een van de discipelen en nota bene van deze Thomas, die zo in het donker gezeten heeft, die hier belijdt, mijn Heere, mijn God. Misschien zegt er van iemand domerin, maar daar kan ik nou eigenlijk niet bij komen. Dat is zo groot. Dat anderen dat kunnen zeggen, nou ja, dat kan ik dan nog wel geloven. Maar ik kan dat niet zeggen. Kijk dan vanmiddag nog eens naar Thomas. Deze belijdenisgemeente komt niet uit de mond van Thomas, omdat Thomas zo goed is en omdat Thomas zo gelovig is. Thomas, dat was ook maar een mens zoals wij gemeente. Maar Thomas gaat de Heere Jezus belijden als mijn Heere en mijn God, omdat hij door de Heere Jezus zelf wordt vastgehouden, omdat het de opgestane is die hem zelf tot deze belijdenis brengt. Ziet u gemeente, dat ook moeilijke tijden in het geloofsleven, donkere tijden in het hart van Gods kinderen, dat die ook een gezegende uitwerking kunnen hebben. Dat je er rijker uitkomt. Dat er meer kennis van de Heere komt. Dat er meer kennis van Christus komt. Mensen die in de duisternis hebben gezeten, die zien het licht soms scherper en helderder. Dat is het wonder van de Heilige Geest. Geestelijk donkere tijden, dankzij Christus, de opgestaan, zijn ze uiteindelijk ook niet te vergeefs. En dragen ze ook vrucht in het leven van mensen als Thomas. En dan wordt, en dat hoor je in die woorden van Thomas hier in de tekst van vanmiddag, dan wordt deze Christus, die opgestane die er voor hem staat, dan wordt hij zo groot en zo heerlijk. Dan vindt deze Thomas alles in hem. Hij zegt mijn Heere en mijn God, mijn Heere, Heer. Dat betekent, u hebt de macht over mijn leven. U bent de verhoogde Christus. U bent opgestaan uit de doden. U hebt de macht van de Satan en van de dood en van de hel verbroken. Heere, ik ben uw eigendom. Ik ben van u. Ik kan niet meer zonder u en ik wil niet meer zonder u. Mijn God. Dat is de eerste keer, gemeente. En daarom is deze belijdenis ook opgenomen in het evangelie van Johannes. Ik verwees er al naar. Het is de eerste keer dat uit de mond van een mens tegen de Heer Jezus gezegd wordt God. Moet dat maar eens even nagaan. Hij wordt wel beleden als de Zoon van de levende God. En daarmee wordt ook wel beleden dat hij God is. Maar hier valt het nog meer op. Hij is God zelf. In Christus is God zelf naar een zondig mens gekomen om de weg naar zichzelf weer te banen voor zo'n schuldige zondaar. Nou is dat nou onze belijdenis, jonge mensen hier voor haar. Kun je erin meekomen? Om vanmiddag met Thomas zo te belijden, mijn Heere en mijn God. Misschien denk je ook wel bij jezelf, dat persoonlijke, dat is het er nu net, daar aarzel ik zo bij. Nou, dat is goed te begrijpen. Als je naar jezelf kijkt, is het eigenlijk ook niet te geloven. Want wie ben ik voor hem? Zo'n ongelovig mensenkind. Elke keer dwaal ik weer bij hem weg. Elke keer ontdek ik weer de zonde die in mijn hart woont. Dat hardnekkige ongeloof en al die zondige gedachten en al die onreine gedachten en al die verkeerde gedachten. Heere, als ik naar mezelf kijk, wie ben ik voor u? Maar dat doet de Heilige Geest juist, gemeente, om ons te laten zien wie Hij is. Opdat er in ons ook niets is wat een grond is voor ons eeuwig behoud. Want ook dat moeten we afleren. We zoeken het soms weer in onszelf. In wat wij ervaren hebben. In wat wij beleefd hebben. In wat wij gezien hebben. In wat wij gedaan hebben. En dan denken we, nou, we redden het aardig. Maar gemeente, als ik met Thomas ga belijden, mijn Heere en mijn God, dan wordt deze zaligmaker voor mij een volkomen zaligmaker, in wie ik alles vind wat ik tot mijn eeuwig behoud nodig heb. En dan is er helemaal niets maar dan ook helemaal niets van mijzelf bij. Dan roem ik in hem alleen, die aan het kruis de vloek gedragen heeft, die ik verdiend heb. En die de eeuwige straf gedragen heeft, die ik waard was te ontvangen. Hij in mijn plaats. Deze God is een God van heil. Deze Heere Jezus is een God van volkomen zaligheid. In hem is alles. Jonge mensen, als je zo met Thomas al, is het dan misschien met een gebroken stem, mag meebeleiden. Dan heb je alles in dit leven. Heb je alles voor de eeuwigheid. En dat is vanmiddag ook de boodschap voor een ieder van ons. Want met minder kan het niet toe. Met minder kan het niet toe dan dit echte geloof in de Heere Jezus Christus. En het is geen rekensom in de zin van, nou ja, Jezus is voor de zondaren gestorven, ik ben een zondaar, dus we zijn er wel klaar mee. We redden het wel. Je kunt het ook niet zomaar zeggen. Of wel? Niemand kan zeggen Jezus de Heere te zijn dan door de Heilige Geest. Maar juist dat geloof wil de Heere Jezus werken. Dwars door de strijd tegen het ongeloof heen. De strijd tegen mijn eigen zon. En hoe meer hij wordt, hoe kleiner ik van mezelf ga denken. Denk dat Thomas, toen hij dat uitsprak, deze belijdenis, mijn Heere en mijn God, vol aanbidding, daaraan zijn voeten zat en het niet opkon. Hij is mijn alles. Kijk, als je de Heere Jezus niet kent, zo niet leert kennen, ja, dan heb je niks. Dan sta je er straks alleen voor, als de eeuwigheid aanbreekt. Dan is er niet het eeuwige leven en de eeuwige heerlijkheid. Want niet een ieder die zomaar zegt, Heere, Heere, zal ingaan in het koninkrijk der hemelen. Maar die daar doet de wil van de Vader die in de hemelen is. Die het hebben geleerd, mijn Heere en mijn God. Mag u het vanmiddag meebeleiden. Mijn redder is mijn God. Amen.